En ook vanavond lezen wij de eerste verse van Jacobus. Jacobus 1, vanaf vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende. Want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens meende niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. Tot zover. De vorige keer hebben we stilgestaan in ieder geval bij de afzender van deze brief. De figuur van Jacobus die zich hier zelf voorstelt als dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. En die wij hebben leren kennen als de broeder des Heren, samen met Judas, schrijver van een andere brief. Broers dus van de Heer Jezus en wat niet onbelangrijk is, deze Jacobus was op grond daarvan, zelfs naar de wet, naar menselijke maatstaven althans, de erfgenaam feitelijk van de troon van David en dus de erfgenaam van dat beloofde koninkrijk. Al moet gezegd worden natuurlijk dat de opstanding van de Heer Jezus Christus een eind maakt definitief aan elke troonaspiraties van deze figuur, uiteraard. Maar waar het om gaat is, en dat is zeer belangrijk, dat wij deze Jacobus het eerst tegenkomen in het boek Handelingen. En de eerste woorden die hij daar uitspreekt zijn woorden die wij graag citeren bij vele gelegenheden. Want de man zegt gewoon in één zin waar het op staat in onze bedeling. Hij zegt namelijk dat God zich eerst een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam. En dat hij pas daarna zal wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. Dat betekent dus dat ondanks de directe verbinding die er is tussen deze troon van David en deze figuur van Jacobus, dat deze Jacobus zegt dat het niet de dagen zijn, dat dit niet de dagen zijn waarin de Heer deze troon van David zou herstellen. Integendeel, de Heer zou eerst een volk uit de heidenen verzamelen voor zijn naam. En dat is belangrijk, omdat over deze Jacobusbrief nogal eens gediscussieerd wordt. De brief staat namelijk ter discussie. Als ik het snel zeg, dan zeg ik weer, dat is gewoon omdat men moeite heeft met de inhoud van deze brief. En eigenlijk, men heeft nog meer moeite met de dingen die men in deze brief niet vindt en die men er graag in zou willen vinden. Maar dat is natuurlijk niet echt een eerlijke manier om zo'n brief te bestuderen, laat staan te beoordelen en zeker geen grond om deze brief te veroordelen, want dan is men wel een paar stappen te ver. Hoe dat ook zij, het is deze Jacobus die in Handelingen 15 duidelijk naar voren brengt, notabene in het bijzijn van Petrus aan de ene kant, de apostel der besnijdenis, en in het bijzijn van de apostel Paulus, de apostel der voorhuid, zoals hij daar genoemd wordt, of althans zoals hij in dat verband genoemd wordt in Galaten 1. Het is in het bijzijn van deze twee apostelen dat Jacobus deze woorden uitspreekt met betrekking kennelijk tot onze bedeling. En je mag dus aannemen dat de apostel goed op de hoogte was van het werk Gods in onze dagen. Dat hij niet alle aspecten van het werk Gods ook beschrijft in een brief van slechts 5 hoofdstukken, dat laat zich raden, dat is bijna vanzelfsprekend. En verder is het natuurlijk zo dat wij ook geleerd hebben, via de brieven van de apostel Paulus dan in het bijzonder, dat het juist aan de apostel Paulus was gegeven om deze specifieke gemeentelijke waarheden uit onze bedeling aan ons bekend te maken, zodat beide, zowel Jacobus als Petrus, voor hun beurt zouden spreken wanneer zij zouden spreken over de hemelse positie van de gelovigen uit onze bedeling. Maar zij spreken beiden wel over de aard van de gemeente, niet als hemelsvolk, maar wel als een volk uit de heidenen verzameld voor de naam des Heren en dat in afwachting van de wederkomst van Christus. Vooral de apostel Petrus spreekt daar ook over. Petrus spreekt uitgebreid over de wederkomst des Heren die hij verwacht, zoals wij dat overigens ook in onze dagen doen. En in afwachting daarvan spreekt hij wel degelijk over wat hij zelf noemt tegenwoordige waarheid. Dus een term uit 2 Petrus 1, waarbij de apostel ook blijk geeft op de hoogte te zijn van het werk Gods in onze dagen. En bovendien, de apostel Petrus in het laatste hoofdstuk van zijn laatste brief wijst daarvoor uitdrukkelijk door naar de apostel Paulus en al wat hij daarover geschreven heeft. Zodat er geen enkele reden is om te spreken over tegenstrijdigheden of verschillen tussen de apostolische brieven, waaronder Jacobus en Petrus en Johannes enzovoorts aan de ene kant en de brieven van Paulus aan de andere kant. Verschillen zijn er overigens wel, dat mag je aannemen, want anders was er geen enkele reden om deze brieven allemaal in de Bijbel op te nemen. Als ze allemaal dezelfde inhoud hadden, dan hebben ze aan elkaar immers niks toe te voegen. En dat doen ze nu uiteraard wel. Maar verschil is bepaald nog geen tegenstrijdigheid. Ik ga daar niet verder op in, want het is makkelijker eigenlijk om dit soort zaken te bespreken achteraf. Misschien doe ik dat ook nog wel eens, als we daarvoor de tijd krijgen tenminste. Maar het is veel makkelijker om aan de hand van de inhoud van deze brief vast te stellen dat wat deze apostel hier naar voren brengt ook volstrekt in overeenstemming is met wat de apostel Paulus naar voren brengt. Dat is ook zo, want dat blijkt ook al meteen uit het eerste deel van deze brief. Want in vers 1 vinden we natuurlijk eerst de afzender vermeld, daarna de geadresseerde en daarna vanaf vers 2 begint het eerste deel van de brief, waarin hij zegt dat wij het vergroten, of ik zeg maar wij voor het gemak, hè, want zo is het nou eenmaal, dat althans de lezers van deze brief het voor grote vreugde zouden houden wanneer zij in verzoekingen vallen, omdat die leidzaamheid, omdat daardoor leidzaamheid gewekt wordt. En vervolgens opdat wij daardoor volmaakt zouden worden, zoals u zegt in vers 4. Dat is een gedachte die wij ook uitgebreid bij de apostel Paulus terugvinden en waarnaar in mijn Bijbel, via de voetnootjes zal ik dat maar zeggen, ook inderdaad verwezen wordt. Eerst, voordat ik daar aan begin, moet ik natuurlijk nog even stilstaan bij de adressering van deze brief. Een brief die gericht is aan de 12 stammen. Uiteraard niet de 12 stammen zoals ze vergaderd of verzameld zouden zijn uit alle volkeren. Want dat was niet zo in de dagen van Jacobus en zo is het ook in onze dagen nog steeds niet. Al moet ik er natuurlijk wel bij zeggen dat wij voor de toekomst verwachten de terugverzameling inderdaad van alle 12, en als ik het 12 zeg, denk ik altijd 13. Ik zal het niet altijd meer bij zeggen, hè? Want er waren er 13. Maar we tellen er nog meer dan 12. Hè? Maar in de toekomst verwachten wij een tijd waarin de 12 stammen van Israël, en zeg dus maar gewoon voor het gemak, heel Israël, zal terugverzameld zijn naar het land der belofte, opdat men dat erfelijk zou bezitten en omdat zij daar nooit meer, tot in eeuwigheid niet, uitgeworpen zouden worden. En ik zeg het met deze woorden, omdat het woorden zijn die wij natuurlijk kennen uit de profetieën. Hoe dan ook, zelfs de Heer Jezus zelf in Matthäus 24 spreekt daarover, want daar wordt gesproken over de wederkomst van Christus. Ik zeg het zo algemeen mogelijk en ik zei Matthäus 24. Daar wordt gesproken over de wederkomst van Christus en dat wordt als eerste activiteit van de Heer Jezus in dat verband genoemd, dat hij zijn boodschappers, vertaald met engelen, ik zeg het eigenlijk verkeerd, niet vertaald, en dus staat er engelen. Als het vertaald was, had er boodschappers gestaan. Nu staat er het Griekse woord, engel. Maar goed, hij zal zijn engelen uitzenden, zijn boodschappers dus, en die zouden zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de vier winden. En het leidt, wat mij betreft in ieder geval, geen enkele twijfel dat de Heer Jezus daar spreekt over de terugverzameling van Israël. Dat klopt ook precies, want we vinden dezelfde gedachte in vele andere profetieën, beginnende bij Mozes. In dat verband denk ik altijd aan Deuteronomium 30, waar de Heer aankondigt dat hij zal wederkeren en dan Israël zal verzamelen en zal terugbrengen in het land der belofte. Ik kan niet missen, dat is wat de Heer zal doen, maar begrijp je me goed, men zou de tekst toch niet, deze tekst uit Jacobus 1 toch niet moeten lezen alsof er staat aan de 12 stammen die terugverzameld zijn. En ook zelfs niet aan de 12 stammen die terugverzameld worden tegenwoordige tijd. Het had wel kunnen zijn aan de 12 stammen die ooit terugverzameld zullen worden, maar dan wordt het erg problematisch als u het zo zou zeggen. Niet omdat het niet een Bijbelse waarheid is dat die 12 stammen zouden terugverzameld worden, maar gewoon omdat Jacobus zelf daar part nog deel aan heeft. En Jacobus schrijft in ieder geval aan tijdgenoten in de eerste plaats, die op grond van de tijd waarin zij leven deel uitmaken van dat volk wat God zich verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. En dat wordt niet aangeduid als 12 stammen van Israël. Bij gelegenheid wel als Israël, om het moeilijk te maken, maar in ieder geval niet als de 12 stammen Israëls. Bovendien, dat volk uit de heidenen voor zijn naam zal niet verzameld worden naar het land waarin Abraham in de tijd in tenten woonde. Weliswaar wordt dat volk wel verzameld naar een land wat bij gelegenheid Kanaan genoemd wordt, of een vaderland, of zelfs Jeruzalem. Maar in al die gevallen wordt daarbij gedacht aan de hemel. Want het volk uit deze tegenwoordige bedeling waarin Jacobus ook leefde en waarvan hij deel uitmaakte, zal verzameld worden niet naar Palestina, zoals het min of meer abusievelijk heet tot in onze dagen, maar het zal verzameld worden naar de hemel zelf. En daar heeft Jacobus het hier dus ook niet over. Hij heeft het over 12 stammen in de verstrooiing en over terugverzameling spreekt hij inderdaad met geen woord. Als hij, stel nou dat de man gesproken had over terugverzameling, zo van ze worden terugverzameld nu, of zij zullen worden terugverzameld in de toekomst. In dat geval zou deze brief slechts met moeite, maar dan ook alleen maar vanwege de adressering, maar zou de brief met moeite toegepast kunnen worden op onze dagen, want wij zouden op voorhand aannemen dat de brief geschreven is aan Israëlieten in de eerste plaats en in de tweede plaats aan Israëlieten die in hun dagen zouden terugverzameld worden naar Kanaan. En dat is uiteraard nog steeds een toekomstige aangelegenheid. Dat duurt weliswaar niet zo lang meer, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat dat dan altijd nog 2000 jaar was, ongeveer dan, na de dagen waarin deze brief geschreven werd, zodat het wat moeilijk is om deze dingen met elkaar in verband te brengen. De apostel spreekt ook in de rest van de brief met geen woord over enige vorm van terugverzameling van 12 stammen. Hij heeft het over 12 stammen in de verstrooiing. En hoe lang blijven de 12 stammen in de verstrooiing? Tot wanneer? Nou, als je een datum wil hebben, tot het einde van de 70e week van Daniel, en dan geef ik lekker nog geen datum, want dat vind ik totaal niet belangrijk. Hè? Maar tot het einde van de 70e week van Daniel in ieder geval, en beter is te zeggen, zij blijven in verstrooiing totdat ze tot geloof zullen gekomen zijn. Want op grond van bekering of geloof zullen zij terugverzameld worden naar het land. Met andere woorden, het is toch wel moeilijk om de brief naar de toekomst door te schuiven, zoals dikwijls exclusief gedaan wordt. Dat is niet te doen. En mocht je nou zeggen, maar uit deze brief blijkt dat hij schrijft aan gelovigen en dus aan een gelovige 12 stammen, dan moet ik u zeggen dat de toevoeging in de verstrooiing dan toch bepaald niet op zijn plaats is. Dan had hij mensen moeten schrijven die nog in de verstrooiing zijn, met de gedachte van, nou, dat duurt niet zo lang meer. Maar eigenlijk had hij moeten zeggen aan de 12 stammen die terugverzameld worden. Want als ze gelovig zijn, worden ze terugverzameld. Maar dat lezen wij dus allemaal niet. Wat wij wel lezen is een adressering aan de 12 stammen in de verstrooiing. De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat in het algemeen het op grond van de adressering moeilijk is om de brief te bezorgen. Dat geef ik meteen toe, want wijs die 12 stammen maar eens aan. En als er bovendien staat 12 stammen, dan kun je het natuurlijk vereenvoudigen tot geheel Israël. Maar hoe dan ook, geheel Israël, natuurlijk Israël, kun je die aanwijzen. Laat staan dat je nog onderscheid zou kunnen maken tussen 12, dan wel 13 eventueel, verschillende stammen. In onze dagen gaat dat niet en dat ging in de dagen van Jacobus ook niet. Want hoe dan ook, men zegt wel eens, Jacobus is een Joodse brief, dan moet ik u zeggen, nou, dat bestaat niet, want de Joden vormen heus niet meer dan maximaal 2 en nog maximaal 2,5 stam van Israël, terwijl er volgens de Bijbelse telling 12 stammen zijn, maar bij nader inzien zelfs 13. Met andere woorden, de Joden maken maar een klein onderdeel uit van dat wat wij zouden moeten aanduiden als het natuurlijk Israël. Het blijft problematisch. Waar wij die 12 stammen zouden zoeken, wel, ik heb vroeger altijd gezegd, wij kunnen de brief niet bezorgen om eenvoudige reden dat we die 12 stammen niet kunnen aanwijzen. Daar blijf ik ook bij, dat is namelijk ook zo. Wij kunnen ze ongeveer aanwijzen, maar in ieder geval niet nauwkeurig. Het doet echter in de praktijk weinig ter zake. Want hoewel men misschien zal zeggen dat ik nou een uitvlucht verzin, moet ik u toch zeggen dat de term Israël, want die term ligt hier uiteraard achter die 12 stammen, zelfs heel Israël zou je dan moeten zeggen, dat die term Israël of heel Israël een uitdrukking is in de Bijbel die op verschillende plaatsen in de schrift ook inderdaad op verschillende wijzen wordt toegepast. Wat is Israël? En voordat u nou zegt, dat zijn de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, moet ik u zeggen, dat kan sowieso al niet, want er zijn er heel wat, in ieder geval meteen beginnen bij Abraham, die weliswaar van Abraham afstammen, maar die niet deel uitgemaakt hebben, nog ooit zullen maken, op de letterlijke wijze althans, van dit Israël. Dat heb ik eens nagevraagd aan Ismaël, en dat moet al duidelijk genoeg zijn. Dan heb ik het nog niet eens over die andere zonen van Abraham. En bovendien, dat is niet mijn theorie, dat is een volstrekt nieuwtestamentische bijbelse gedachte. De gedachte namelijk van de apostel Paulus in Romeinen 9, zeer uitgebreid. Die zegt, het is niet alles wat uit Israël is. En als ze Abraham's zaad zijn, wil het nog niet zeggen dat ze ook inderdaad zonen van Abraham zijn. En andersom, zegt hij het bovendien ook nog, lees het maar eens na in Romeinen 9, hij zegt het ook andersom. Hij zegt, er zijn een heleboel die zijn wel Israël, maar stammen niet van Abraham af. En andersom, er zijn een boel die van Abraham afstammen, ze maken geen deel uit van Israël. Het is namelijk een Bijbels gegeven, niet alleen in Romeinen 9, hoewel het daar ook vervolgens nog staat, maar er is ook een Oud Testamentisch gegeven, dat Israël slechts bestond uit diegenen die zich stelden onder de God van Israël, die hun vertrouwen stelden op de God van Israël, en later eventueel die zich stelden onder de wetten Israëls, en daardoor deel uitmaken van het volk Israël. En waar het volk Israël tot stand kwam, officieel bij de uitocht uit Egypte, lezen wij ook dat bij die gelegenheid, bij de uitocht uit Egypte, heel wat zogenaamd vreemd volk meeging uit Egypte en op grond daarvan deel uitmaakte van Israël. Gewoon omdat ze samen met Naomi zeiden waarschijnlijk, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Daar is niks bijzonders aan, het heeft met afstamming dus helemaal niets van doen. Vervolgens is diezelfde apostel Paulus, die in Romeinen 9 en daar wat er verder volgt, 10 en 11, uiteenzet, dat in ieder die gelooft, in ieder geval in onze dagen, daarom zeg ik het in de tegenwoordige tijd, dat, en schrijft hij ook in de tegenwoordige tijd, dat in ieder die gelooft op grond daarvan deel heeft aan het burgerschap Israëls. En niet alleen in Romeinen, maar ook in Efeze zet hij dat uitgebreid uiteen. In Colossense trouwens ook, iets minder uitgebreid, maar even duidelijk minstens. Hij zegt dat wij gelovigen, wij die geloven in de God van Israël, daardoor werkelijk, in werkelijkheid deel uitmaken van Gods volk. En aangezien Gods volk per definitie Israël heet, maken wij als gelovigen deel uit van Israël. En als je vraagt welke stam, dan kan ik het moeilijk zeggen zo. Niet welke stam, dat speelt geen rol. Ik kan er wel op ingaan trouwens. Ik heb ook wel een voorkeur. En Bijbels ook, maar daar gaat het nou niet om. Wij maken op grond daarvan deel uit van Israël. En dat is maar waar het om gaat. En als we de term Israël veranderen voor vervangen door Jood, en voor velen is dat hetzelfde, dan is de vraag wie is een Jood? En dan zegt Paulus in dezelfde Romeinenbrief, een paar hoofdstukken eerder, Romeinen 3 is het denk ik, of misschien 2 nog, hij zegt, die is een Jood die het in het verborgen is. Namelijk, die is een Jood die niet besneden is met een besnijdenis des vleeses, een vleeselijke besnijdenis, zoals de Joden nog steeds gepraktiseerd. Maar men zou besneden zijn met een besnijdenis des harten, een geestelijke besnijdenis. En waar besnijdenis een beeld is van dood en opstandingen, dus van wedergeboorte, zegt de apostel dus gewoon, iemand die wedergeboren is, is een Jood. Naar goddelijke begrippen. Dus iemand die wedergeboren is, maakt deel uit van Israël of van het Jodendom, Joodse volk, naar in Gods ogen. Maar daarmee wordt de term natuurlijk op een hoger niveau geplaatst dan het aardse. Of dan het stoffelijke. De vraag is nou vervolgens, op welk niveau gebruikt Jacobus deze uitdrukking? Bedoelt hij puur letterlijk? Of bedoelt hij het geestelijk? En om het nog moeilijker te maken, maar zo moeilijk is het meestal toch wel. Of bedoelt hij het misschien allebei? Want de kans is groot. En dan zeg, dat is een understatement mijnerzijds, want ik bedoel te zeggen, ik ben er stellig van overtuigd dat deze brief, precies zoals hij hier staat, woord voor woord, op onze bedeling en op de gelovigen van vandaag van toepassing is. Waarom zouden wij geen deel uitmaken van Israël? Natuurlijk maken wij deel uit van Israël. Zelfs ons van de eerstelingen daarvan. Of met nog een andere term, wij maken deel uit van het gelovig overblijfsel van Israël. Of met de termen uit Romeinen 11. Ik weet niet of je ze allemaal meteen begrijpt, maar het is nou niet de tijd om het één voor één ook uit te leggen. Maar met de termen van Romeinen 11, wij takken van een wilde olijfboom zijn geënt op de stam van de tamme olijfboom en daarmee hebben wij deel aan die olijfboom. Wij zijn daaraan verbonden en als die tamme olijfboom Israël is, en dat is, daar is geen twijfel over mogelijk trouwens daar, hebben wij dus deel aan Israël, zijn wij Israël. Dat is waar het op neerkomt. En welk van de stammen speelt verder geen rol. Jacobus specificeert ze ook niet. De term 12 stammen wil ook niet zeggen elke stam stuk voor stuk. Het wil zeggen allen. Alles bij elkaar. Israël. Maar wat is Israël? Vroeg ik na aan Paulus. Paulus zegt zijn alle gelovigen. Dus ik heb vervolgens geen probleem met de brief van Jacobus. Ook niet met de brief, met de toepassing van de brief in onze dagen. Maar het is maar de helft van het verhaal. Want waarom nou zou deze brief ook niet speciaal in de Bijbel zijn opgenomen om inderdaad van toepassing te zijn en actueel te zijn, dat is eigenlijk het goede woord, maar in ieder geval om in zijn geheel ook in de meer letterlijke zin van toepassing te zijn op de dagen na de opname van de gemeente, waarin het werk Gods in de eerste plaats zal voortgezet worden aan de 12 stammen van Israël en nou ook letterlijk. En ik geloof ook dat dat de bedoeling is. Maar in de praktijk maakt het voor ons weinig verschil, want waar het om gaat is natuurlijk dat hoe dan ook wij in deze brief te maken hebben met nieuwtestamentische waarheid, dat wil zeggen waarheid of waarheden, zo u wilt, van het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond is een eeuwig verbond, een altijd durend verbond. Het is een verbond wat door God gesloten wordt met een ieder die gelooft. En het heeft daarna niets meer van doen met welke bedeling of met onderscheid van bedelingen dan ook. Absoluut niet, want onze bedeling van vandaag maakt deel uit van dat nieuwe verbond. Net zo goed als een volgende bedeling na de opname van de gemeente. Als in de toekomst het evangelie gebracht wordt zodanig dat heel Israël zal zalig worden, met de term uit Romeinen 11, vers 25 ongeveer denk ik. Als dat gebeurt, dan gebeurt dat onder datzelfde nieuwe verbond als waar wij onder vandaag leven. Er zijn natuurlijk verschillen. Het verschil is, en dat heb ik vorige keer denk ik ook genoemd, het verschil is dat wij eerstelingen zijn van dat nieuwe verbond en op die grond inderdaad hemelsburgerschap ontvangen. En het Israël wat in de toekomst tot geloof komt, dat ontvangt inderdaad aardsburgerschap in het aardse Canaan, het aardse Jeruzalem, of hoe het maar heten mag, maar wel degelijk in het Messiaanse Rijk. En daar gaat het maar om. Maar voor de rest is het hetzelfde. En het ontbreken van de gedachte dat de gelovige een hemelsburgerschap heeft, maakt deze brief, en ook trouwens de brieven van Petrus en Johannes en Judas, maakt deze brieven uitstekend geschikt om in hun geheel, zonder enig voorbehoud, toegepast te worden straks in de volgende bedeling. Na de opname van de gemeente dus. Maar het neemt niet weg dat diezelfde brieven niet in strijd zijn met de brieven van Paulus. Er ontbreekt alleen het een en ander aan. Dat is namelijk dat hemelse aspect van het nieuwe verbond zoals het in onze bedeling van toepassing is. Het blijft altijd problematisch als je een brief van Efeze of zoiets zou willen toepassen. Zelfs voor Hebreeën geldt dat, al zijn daar nog meer vooroordelen over in omloop. Maar als je de brief aan de Efeze zou willen toepassen in een volgende bedeling, dan moet je er altijd bij vertellen dat er weliswaar staat dat de gelovigen gezet zijn in de hemel, maar dat dat slechts van toepassing was op een bedeling die inmiddels voorbij is. Want men zal niet gezet worden in de hemel. Men zal deel hebben aan het koninkrijk der hemelen, maar dat is niet in de hemel, dat is op aarde. Een hemels koninkrijk wat in die dagen gevestigd wordt en vervolgens is op aarde. En dat is het verschil. Nou, hoe dat ook zij, de apostel schrijft hier aan 12 stammen. Hij is zich kennelijk bewust van de grote lijn die er ligt tussen de gemeente uit onze dagen en Israël. En hij is zich, als u het mij vraagt, dus kennelijk bewust van het feit dat dit volk uit de heidenen voor de naam des Heren, met de woorden weer uit Handelingen 15, dat dit volk wel degelijk geacht wordt deel uit te maken van het volk Israël. Ondanks het feit dat het voor het merendeel uit niet-Joden bestaat. En ik hoop dat u nog attent bent. Het grootste deel van Israël, van het natuurlijke Israël, bestaat ook uit niet-Joden. En dus uit heidenen. Toch? 10 stammen van Israël. Dat is 5 zoveel als die 2. Maar 2 heten Joods en die andere 5 stammen, wie het ook zijn en waar ze ook zijn, ze zijn niet Joods en ook nooit geweest. En zullen dat ook nooit zijn? Dat kan ook niet, dat is een contradictio in terminis, heet zoiets. Dat kan niet, ze zijn niet Joods. Joods wil zeggen van de stam van Juda. Of eventueel deel uitmakend van Juda en misschien deel uitmakend in het verleden van het koninkrijk Juda. Daar valt dan Benjamin bij gelegenheid ook onder. Maar dat heet Joods en meer niet. Op aardsniveau in ieder geval niet. En het merendeel van het tegenwoordige Israël bestaat dus uit heidenen, want heidenen zijn niet Joden. Dat is geen enkel probleem. En als Jacobus zegt in Handelingen 15, God verzamelt zich een volk uit de heidenen, wil zeggen in principe uit alle volkeren, maar in ieder geval niet met de nadruk op Joden. En voor degene die zeggen, nou ik had toch wel graag gehoord dat de gemeente op een of andere wijze rechtstreeks gebaseerd is op de beloften aan de 10 stammen in het algemeen en aan Efraïm in het bijzonder, dan zeg ik, nou wat let u, dat kan toch, dat is toch zo. Dat is dan toch zo dat de gemeente verzameld wordt uit de heidenen. Die 10 inclusief Efraïm zijn toch heidenen, dus er is niks mee mis. Nou goed. Een ander ding wat ik u moet zeggen is natuurlijk dat wij over het algemeen slecht op de hoogte zijn, inmiddels hopelijk niet meer, maar ik was er vroeger in ieder geval wel, tamelijk slecht op de hoogte van hoe dat zit met deze gemeentelijke en deze nieuwtestamentische waarheden. Want waar het om gaat is dat inderdaad kennelijk, want dat blijkt uit dit vers en deze adressering, dat kennelijk de apostelen wel degelijk bij de prediking van het evangelie gedacht hebben aan de volgorde die hun van tevoren gezegd was en die bovendien in het Oude Testament was aangekondigd. Prediking van het evangelie namelijk, natuurlijk beginnend bij Jeruzalem, dan Samaria, de hoofdstad van het 10-stammenrijk, en daarna de uitersten der aarde in die richting. En woorden van gelijke strekking vinden we ook in de evangeliën veel meer dan we oppervlakkig zouden denken. Maar de gedachte is dus dat deze apostelen wel degelijk bij hun prediking in de eerste plaats zich gericht hebben tot Israël. Nog meer in de eerste plaats tot de Joden, maar dat is een versmalling. Ze hebben zich gericht tot de Joden primair, secundair tot Israël. Maar dan heb je daar de andere 10 stammen ook bij. En in de derde plaats tot heiden in het algemeen. Dat is de volgorde trouwens, die wij ook op vele wijze geïllustreerd vinden. Geïllustreerd, zei ik, uitgebreid vermeld, dat is wat anders, maar geïllustreerd wel degelijk. En de aardigheid is dat wij hebben vorige keer gesproken over Jacobus aan de ene kant en Paulus aan de andere kant, en eventueel Petrus. Maar de aardigheid is dat wij hier de uitspraak vinden van Jacobus dat hij schrijft aan en dus zich richt op 12 stammen van Israël, maar daarnaast vinden we de gelijke uitspraak van de apostel Paulus ook in Handelingen en niet eens voorin, maar achterin. Moet ik even zoeken, want ik weet het nooit zo snel uit het hoofd. De apostel Paulus die voor zijn rechters staat voor Agrippa. In Handelingen 26, dan is de man dus al gevangen genomen en in de Bijbelse geschiedenis zien wij hem inderdaad niet meer op zendingsreis gaan, want hij wordt gevangen en wel afgevoerd naar Rome. Maar hij staat daar voor Agrippa en zegt in vers 6, en nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is, tot de welke onze 12 geslachten gedurig nacht en dag dienende verhopen te komen. Enzovoorts. Waarbij de apostel zegt dat zijn prediking van alles van doen heeft met de belofte die gedaan is aan de 12 geslachten van Israël uiteraard. Onze 12 geslachten. Zodat de apostel Paulus ook in zijn prediking en in zijn bediening in de eerste plaats denkt aan die 12 stammen van Israël. En Jacobus doet dat ook. Dat in de praktijk het evangelie dikwijls door Joden en misschien ook door 10 stammen wordt afgewezen, doet daar niks aan af. daarom ga ik er ook niet nader op in. De praktijk blijft gewoon dat sommigen tot geloof komen en sommigen niet. En dat in de praktijk de heidenen over het algemeen meer belangstelling hebben voor het evangelie dan de Joden zelf. Maar het neemt niet weg dat het evangelie in de eerste plaats gericht was op de 2 stammen van Israël, vervolgens op de 10 stammen van Israël en vervolgens op de heidenen. Maar in de praktijk maakt het geen verschil, want wie het evangelie hoort, heeft de verantwoordelijkheid om tot geloof te komen. En de consequentie daarvan is, als een Jood, zeg ik maar, niet tot geloof komt, maakt hij van Gods wegen geen deel meer uit van Israël. En aan de andere kant, waar een heiden tot geloof komt, krijgt hij deel aan de beloften die aan Israël gedaan zijn en krijgt hij deel aan het burgerschap Israëls, met de uitdrukking uit Efeze. Hoeft dus verder geen enkel probleem te zijn. Maar goed, het lijkt me beter om meteen in Jacobus verder te gaan met wat de man dan schrijft. Het zal blijken dat, laat ik het anders zeggen, als nou blijkt, even zo'n opmerking er tussendoor, als nou blijkt dat alles wat Jacobus schrijft volstrekt in overeenstemming is met wat de apostel Paulus schrijft, dan heeft het daarna toch weinig zin meer om in te gaan op de adressering. Dat is dan niet meer van zo'n groot belang. Je kunt daarna altijd nog vragen, maar waarom dan zo'n adressering? En dan zeg ik, omdat de brief daarmee specifiek gericht wordt aan die 12 stammen van Israël. En dat komt, en het komt dan terecht uiteraard in een volgende bedeling na de opname van de gemeente. Zodat daar Israël, zoals het daar tot geloof komt of gekomen is, rechtstreeks wordt aangesproken door de tweede man in het koninkrijk, naar de mens gesproken, namelijk Jacobus. De broer van de koning. Toch? Zo zit het ongeveer. Nou, voilà, de apostel schrijft in vers 2 van Jacobus 1. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. En dat mijn broeders, natuurlijk kun je daarvan zeggen, hij bedoelt broeders naar het vlees. Maar hoe zouden wij weten wat de man bedoelt? Wij kunnen dat alleen weten uit de context, uit wat hij nog meer schrijft. En er is geen twijfel over mogelijk dat hij schrijft uitsluitend, exclusief dus, aan wedergeboren mensen. Dat zegt hij namelijk. In vers 18, meer hoef ik er niet te noemen, want het is voldoende. Vers 18, waar hij zegt, naar zijn wil heeft hij ons gebaard, geboren doen worden, door het woord der waarheid en niet door de wil des vleesjes of door de wil des mans. Dus gaat niet om geboorte, maar het gaat om wedergeboorte. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Ik kan niet missen, zodat hij spreekt over wedergeborenen. En de adressering wordt daarmee wat nauwkeuriger. De man denkt dus niet puur aan 12 stammen letterlijk. Maar hij denkt wel degelijk aan heel Israël, zelfs in geestelijk opzicht. Namelijk, hij denkt aan degenen die wedergeboren zijn. En waar heidenen door wedergeboorte deel krijgen aan Israël, worden de heidenen daarbij dus in de praktijk niet uitgezonderd. Het hoeft dus geen enkel probleem op te leveren. En zelfs de uitspraak die daarop volgt in vers 18, hoeft ook geen problemen op te leveren. Want dan zegt hij, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. Nou, ik kan niet missen dat wij eerstelingen zijner schepselen zijn. Want wij als gelovigen van vandaag zijn de eersten die wedergeboren zijn sinds de opstanding van Christus. Het is om die reden dat de zogeheten Hebreeënbrief, de abusievelijk zogeheten zeg ik altijd Hebreeënbrief, maar goed. Maar dat doet ook niet de zaak. Dat de Hebreeënbrief spreekt over dat wij zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen die burgerschap hebben ontvangen in de hemel zelf. Zo staat het er niet letterlijk, maar dat is precies wel wat er staat in Hebreeën 12. We zijn toegevoegd, we zijn gekomen tot een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven, het hemelse Jeruzalem. Wordt uitdrukkelijk gesproken over het hemelsburgerschap van de gelovigen. En op grond van eerstelingen. Waar ik nu dus straks zei dat er geen enkel probleem is om deze brief zonder enig voorbehoud toe te passen in een bedeling na de onze, de volgende dus, daar meen ik dat ook. Want ook de uitspraak op dat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen, kan ook daar in die bedeling heel goed. Het punt is immers dat wat aardse zaken betreft de gemeente van de aarde is weggenomen. In die dagen, na de opname van de gemeente, begint immers die bedeling waarbij, beginnend in Jeruzalem, het evangelie gepredikt gaat worden aan een mensheid die voor de volle 100% ongelovig is, of van niks weet, maar in ieder geval niet wedergeboren is. Dat kan niet anders, want alle gelovigen zouden worden opgenomen. Vanwege de eenheid van de gemeente en het op, en zoals er staat, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, wij zijn des Heren. 1 Thessalonicenzen 5 staat daar in verband met de opname van de gemeente, kan niet missen. De hele gemeente is weg. En dat is ook de reden waarom na de opname van de gemeente de Heer zijn twee getuigen zal zenden. Er moeten toch gelovigen zijn die het evangelie zouden prediken, want hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? Immers. Dus dan komen twee getuigen, die komen het evangelie prediken, beginnend in Jeruzalem en zo verder, uiteraard, waarna mensen tot geloof komen. En in de eerste plaats komt tot geloof het volk Israël, want Israël zal van de aardse volkeren het eerste volk zijn dat tot geloof komt. Niet overigens omdat ze zo'n haast hebben en omdat ze zo ontvankelijk zijn voor het evangelie, maar wel omdat aanvankelijk aan hen exclusief het evangelie gepredikt wordt. In een korte periode overigens, maar dat doet nou niet de zaken. Maar aan hen wordt het gepredikt en niet aan de heidenen. En dat heeft tot gevolg, mede dat heeft tot gevolg, dat Israël het eerste volk zal zijn, te midden van de aardse volkeren, wat tot geloof zal komen. En dat heeft tot gevolg dat datzelfde Israël, dat aardse Israël, dat natuurlijke Israël, ook inderdaad te midden van de volkeren der aarde, eerst geboorterecht zal ontvangen. Zodat dat volk van die letterlijke 12 stammen van Israël ook inderdaad eerst geboorterecht ontvangt. En dus kan Jacobus ook dan en in dat verband zeggen, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. Er hoeft geen enkel probleem te zijn. Naar aardse maatstaven zal Israël de eerste zijn. Wanneer de hele schepping daarin betrokken wordt, de hemel zelf dus ook, dan staat de gemeente inderdaad boven Israël. En heeft de gemeente eerst geboorterecht boven Israël. En dat is de strekking van de uitspraak, onder andere dan in Hebreeën 12. Maar dat de man spreekt hier, in deze brieven, tot gelovigen en dus tot wedergeboren mensen, dat kan niet missen. En daarom heb ik ook het idee dat men de term broeders uit Jacobus 1 vers 2 gewoon zou moeten toepassen. De meest gebruikelijke toepassing die we in de Bijbel vinden, broeders op grond van wedergeboorte. Dat wil zeggen, medebroeders en zusters, kinderen Gods namelijk. En in welke bedeling dat dan past, dat heeft geen enkele zin om daar een vraag bij te stellen. Ik bedoel, dat maakt geen enkel verschil. Zoals wij gelovigen, wedergeborene broeders en zusters van elkaar zijn, zo zullen die gelovigen in de toekomst net zo goed broeders en zusters van elkaar zijn en op precies dezelfde grond. Dat is geen enkel probleem aan. Dus acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. De volgende vraag is natuurlijk meteen hoezo, want wat voor lolligs is daaraan, hè? Nee, beproeving schijnt geen zaak van vreugde te zijn, schreef een andere apostel, in de Hebreeënbrief overigens. Maar er staat hier, achter voor grote vreugde, wanneer gij in velerlei verzoeking valt. En dan vers 3, als antwoord op de vraag hoezo, wel, wetend, wij worden geacht dat te weten, en als wij deze dingen weten, zouden wij beproeving inderdaad voor vreugde beschouwen, wetend dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt, en dan, doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, de leidzaamheid zou tot ontwikkeling komen, betekent dat, want volmaakt werk wil zeggen een volwassen of volgroeid werk, leidzaamheid zou verder ontwikkeld worden, komt nog het een en ander bij namelijk, met als resultaat, opdat, dat geeft het resultaat immers aan, opdat, doel, hè, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, of gewoon recht, volmaakt en oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En gebrek wil zeggen een tekortkoming, dan mist men iets. Dat is ook het verschil tussen volmaaktheid, namelijk volwassenheid, en kindschap. Een kind komt nog het een en ander tekort, al was het maar ervaring. Maar nog het een en ander uiteraard, hè. Maar goed, het komt tekort, maar er staat dat wij zouden zijn volmaakt of volwassen en vervolgens geen ding tekortkomend, in geen ding gebrekkelijk. Waarmee dus gezegd wordt in deze drie versen, dat wij volwassen, wij gelovigen, volwassen, volmaakt zouden worden, zouden opgroeien om zo te zeggen, zonder enige tekortkoming zouden zijn. En dat zou tot stand komen in het bijzonder door velerlei verzoekingen. Dat is geen prettige boodschap misschien, of misschien ook wel, het hangt er maar af waar je de klemtoon op legt. De klemtoon moet uiteraard altijd gelegd worden, niet op het middel, maar op het doel. En het doel is dat wij volmaakt zouden zijn. In elk opzicht. En dus is dit een blijde boodschap, want er wordt gezegd dat het mogelijk is. En daarna wordt gezegd, dit was dus het goede nieuws, en daarna wordt gezegd langs welke weg men tot die volmaaktheid komt. En dan staat er, nou dat is door velerlei verzoekingen. Met andere woorden dus, als er velerlei verzoekingen zijn, dan zouden wij daar blij mee moeten zijn, want het betekent dat we de gelegenheid krijgen om op te groeien, om volwassen te worden, om volmaakt gesteld te worden, enzovoort. En als nou iemand zegt, ik vind het maar een vreemde gedachte van Jacobus, dan zeg ik, nou ja, dan laten we Jacobus toch even liggen en dan kijken we toch of de apostel Paulus misschien woorden van gelijke strekking ergens naar voren brengt. Er is geen enkel probleem. Nou, natuurlijk weet ik wel, er zijn mensen die zeggen, ja maar Paulus schrijft toch in Colossense, dat is heel wat anders, Paulus schrijft toch in Colossense dat wij volmaakt zijn in Christus. Want in Christus woont al de volheid der Godheid lichamelijk, je kunt die tekst toch zelf vinden in uw Bijbel, hoef ik het niet te vertellen. Hè? In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk en gij zijt in hem volmaakt. Wij zijn volmaakt in hem. En Jacobus zegt, nou, dat is de bedoeling dat het zover komt, maar er zijn velerlei verzoekingen voor nodig, zodat je daar maar blij mee moet wezen, want dan word je misschien nog eens volmaakt. En als je het zo zegt, is het een volledige tegenstelling. Maar het punt is natuurlijk, over welk ding heeft Jacobus het eigenlijk en over welk ding eventueel spreekt de apostel Paulus in Colossense. Want de vergelijking met Colossense is natuurlijk wel aardig, vooral als je tegenstellingen zoekt. Maar als je overeenkomsten zoekt, dan kom je niet terecht in Colossense, maar kom je terecht in, staat er gewoon bij hoor, in mijn Bijbel, terecht, Romeinen hoofdstuk 5. En als je dat ernaast legt, dat gaan we dus wel even doen, als je dat ernaast legt, is het opvallend hoezeer de gedachtegang van Jacobus hier overeenkomt met die van de apostel Paulus. Er is één verschil. De brief van Jacobus is 5 hoofdstukken. De Romeinenbrief is 16 hoofdstukken. Dat is meer dan 3 keer zoveel. Je mag aannemen dat de man in Romeinen, Paulus dus, dat hij daar wat uitgebreider op het thema ingaat dan Jacobus. En dat is ook zo. Ligt voor de hand. Dus dat is ook niks bijzonders. Maar lezen wij nou Romeinen 5.
Het woord leidzaamheid.
Hoe zou je dat willen omschrijven? Leidzaamheid. Als ik het uitgebreid zeg. Helemaal uitgebreid, geduld in het lijden. Hoewel volgens het Nederlandse betekenis van het woord het eigenlijk betekent bereidheid tot lijden, geneigdheid tot lijden. Men moet bereid zijn om te lijden, dat is het. Maar ook geduld daarin, want lijdzaamheid in de Bijbel ligt meteen naast en half over begrippen als volharding. En dus geduld. En ook hangt het samen met het begrip als langmoedigheid. Dan heeft men één lange moed. Het komt hetzelfde neer, lijden en toch moed houden. Geduldig zijn. Vanwege de beloften die in ons gedaan zijn. En volgens de woorden van Jacobus strekken wij ons uit naar die volmaaktheid en die oprechtheid. En nadat wij in geen ding gebrekkelijk zouden zijn. Dat is zijn gedachtegang daar. Maar ik laat het even liggen en ik heb inmiddels Romeinen 5 voor me. Dat opent ongeveer zoals Jacobus 1 vers 18. Jacobus 1 vers 18 zegt dat wij wedergeboren zijn door het woord de waarheid enzovoorts. En Paulus schrijft hier in Romeinen 4 over de dood en opstanding van Christus waaraan wij deel gekregen hebben. Hij noemt dat feitelijk al aan het einde van hoofdstuk 4. U ziet dat meteen in het laatste vers. Christus, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En hij beschrijft dan in ieder geval het resultaat van onze wedergeboorte. in 5 vers 1. Wij dan, en dan wil altijd zeggen dat een soort conclusie volgt of samenvatting eventueel van het voorafgaande. Dus is een conclusie en dan is een samenvatting. Voor zover een verschil tussen bestaat. Wij dan, op grond van het voorgaande, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. En in het voorgaande was uiteengezet dat degene die niet werkt, 4 vers 5, dat degene die niet werkt, maar gelooft, dat zijn geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid. En we zullen later zien dat het op geen enkele wijze in strijd is met wat de apostel Jacobus dan later over schrijft in Jacobus 2. Maar goed, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof en eventueel door het geloof, want daar ga ik nou niet verder op in. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Daar is dus niks mee mis, einde van de strijd, vrede. En vrede is bovendien een van de kenmerken van het nieuwe verbond. Daarom heet het nieuwe verbond ook verbond des vredes. En het nieuwe verbond wordt hier trouwens ook in dit verband genoemd. Dat was trouwens al in 2 vers 29, heb ik er straks uit het hoofd geciteerd. Want daar staat, maar die is een Jood die het in het verborgen is en de besnijdenis in de geest, geestelijke besnijdenis, niet in de letter. Dat is de besnijdenis, staat er. En de geest is in 1 Korinthe bijvoorbeeld, of 2 Korinthe 3, de aanduiding van het nieuwe verbond en de letter is de aanduiding van het oude verbond. Zo heb je een besnijdenis van het oude verbond, maar dat is een vleeselijke besnijdenis. En de besnijdenis van het nieuwe verbond, waarvan die van het oude verbond het type is, de schoon wedergeboorte. Besnijdenis van het nieuwe verbond. In Colossense trouwens ook aangehaald, waar staat dat we met Christus besneden zijn. Niet met Jezus, want dat was onder het oude verbond. Maar met Christus. Namelijk, we hebben deel aan zijn opstanding, we hebben de oude mens afgelegd en de nieuwe mens aangedaan. Het staat er allemaal bij daar. Maar het kost me gewoon te veel tijd om het allemaal op te zoeken. Dan kom ik te ver van mijn onderwerp af. Maar goed, Romeinen dan, Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede, onder het nieuwe verbond, we hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dus wandelen wij, zoals 7 vers 6 zegt, in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Dat is weer het nieuwe en het oude verbond tegenover elkaar. Er is niks mee missen, daar gaat het dus over. Wij hebben vrede bij God, 5 vers 1. Door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook hebben de toeleiding, door het geloof, tot deze genade in welke wij staan. Dat wil zeggen, onze positie, de plaats waar wij staan, onze positie is die in de genade. En niet in, tegenovergestelde van genade, wet. Dat heb ik nagevraagd in Singapore, maar laat maar zitten. Hè? Horen die mensen over een jaar deze banden en zeggen ze, waar had hij het in vredesnaam over? En dat ben ik dan ook vergeten. Goed. Maar goed, hè? Wij staan in de genade. Zelfs in de bedeling van de genade, hoewel dat er hier niet bij staat. Maar we staan in ieder geval in het nieuwe verbond. Genade in welke wij staan en wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij roemen namelijk hierin dat die heerlijkheid Gods in de toekomst zal geopenbaard worden. Dat is hoop der heerlijkheid Gods. Want wat hopen wij? Wat verwachten wij? Ik ben al helemaal in Romeinen 8 inmiddels alweer. Dat heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden, want wij rekenen dat het lijden van de tegenwoordige tijd, verzoekingen, lijdzaamheid, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Waar roemen wij dus in? In de hoop der heerlijkheid Gods, zegt Romeinen 5 vers 2. Waarna wij, omdat wij Romeinen 8 al kennen, meteen verwachten dat nu het volgende vers gaat spreken over het lijden wat aan die heerlijkheid voorafgaat. Want het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want als wij roemen in die heerlijkheid die zal geopenbaard worden, en roemen dus in de hoop der heerlijkheid Gods, is te verwachten dat de apostel nu gaat uitleggen op grond waarvan wij onder andere die heerlijkheid verwachten, namelijk op grond van lijden. En dat is precies wat hij zegt. Volgende vers. Want dan zegt hij niet alleen dit, en dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. En nou weten wij het al, maar dat is omdat we Romeinen 8 gelezen hebben. In de praktijk zijn dit geen twee dingen, maar is het een en hetzelfde. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods en dus roemen wij in de verdrukking. Want zonder lijden geen heerlijkheid. Heel simpele zaak. En dus niet alleen dit, maar wij roemen dus ook in de verdrukkingen. Wetende, let op het woord wetende, wat zei Jacobus ook alweer? Hetzelfde. Wetende, Jacobus 1 vers 3, acht het vol grote vreugde, dat geen velerlei verzoekingen valt, wetende dat, en Paulus zegt in Romeinen 5, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En voor degenen die geen Nederlands verstaan, uitwerkt of bewerkt. Dat wil zeggen, het werk van verdrukking heeft tot resultaat lijdzaamheid. Daar waar verdrukkingen over ons komen, leren wij te lijden. En zullen we ook geneigd zijn tot lijden. En leren we daarin geduldig te zijn, daarin te volharden, daarin trouw te zijn, of hoe het maar heten mag, langmoedig te zijn enzovoorts. Maar Jacobus zegt precies hetzelfde. Wetende, laten we even zoeken, wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. En Paulus zegt, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Het is volstrekt, maar dan ook volstrekt, dezelfde zin. Alleen in het ene vers bij Paulus staat verdrukking en in het andere vers bij Jacobus staat beproeving uw geloofs. Maar ieder van ons kan, als je even nadenkt, begrijpen dat wat Paulus verdrukking noemt nooit wat anders kan zijn dan beproeving des geloofs. Want u begrijpt toch ook dat de mens in het algemeen, ik heb het over ongelovigen, dat de mens in het algemeen verdrukt wordt en lijdt. Maar dat betekent nog niet dat hij op grond daarvan heerlijkheid zal ontvangen in de toekomst. Bovendien zijn mensen die hebben gebrek aan verdrukking en dus doen ze die zichzelf aan. Dan heb ik het niet eens over het onbenullige verschijnsel, ik weet niet of het nog bestaat. Ja, nou, het bestaat zeker, van mensen die zichzelf kastijden, letterlijk, hè. Met een zweepje en zo, dat weet je toch, hè. Was in vele kloosters vroeger verplicht. En zelfs in kloosters, en ook in kloosters tot deze dag, zeker in kloosters die zeker niet aangeduid worden als christelijk, ook. Men denkt dat als men hier maar voldoende lijdt, dan krijgt men in de toekomst heerlijkheid. En sommigen hebben daar varianten op, dat weet u toch, hè? Sommigen lijden hier en komen dan in de toekomst terug. Maar ze geloven niet in de wederkomst van Christus en in een nieuwe schepping. Dus geloven ze in reïncarnatie. Dan moet je wat anders voor in de plaats hebben. Maar geloof men dat men in de toekomst daarvoor beloond zal worden. Waar men nu arm in de wereld geboren wordt, komt men in de toekomst terug als een rijk man. He? Ik heb het dus uitgerekend. Volgens mij kan het niet. Want er zijn meer armen dan rijken, dus het lukt nooit. Maar goed, dat even terzijde. Problemen zijn dat zo, hè. Maar sommigen geloven dat. Sommigen menen ook dat als ze hier maar voldoende lijden, dan zullen ze van de Heer wel heerlijkheid ontvangen. En er zijn er vele bij die zich ook op andere wijze, subtielere wijze, die lijden en verdrukking naar zich toe brengen. Of zich aanpraten. Ik ken mensen, helaas veel te goed, maar ik ken mensen die, als je ze spreekt, altijd spreken over hun verdrukkingen. En dan bedoelen ze een of andere vreemde opmerking van de buurvrouw, die verkeerd gevallen is. En daar gaan ze dan weken onder gebukt. Enzovoorts. En dat noemen ze dan lijden. Dat is waar. Praten ze zich aan, enzovoorts. Sommigen komen daar dus zelfs in een psychiatrische inrichting terecht. Dat is echt waar. Van onbenullige dingen die ze zich aanpraten naar zich toe te trekken. Dat mag je niet zeggen openlijk, maar ja goed. Ze hebben mij dat nooit geleerd vroeger. Dus ik vertel die dingen altijd maar gewoon, hè. Maar dat gebeurt allemaal, hè. Het is maar wat je aanhaalt en hoe je de dingen wil zien. Maar zo zit het natuurlijk niet. En dus de verdrukking uit Romeinen 5 vers 3 kan natuurlijk nooit gewoon zijn de verdrukking van de natuurlijke mens. En dus moet het zijn verdrukking ook niet eens van de natuurlijke mens van de gelovige. Maar het moet zijn verdrukking die over de gelovige komt vanwege zijn geloof. En dus heet het tegelijkertijd beproeving des geloofs. Heel simpele zaak, kan niet missen. Als je verdrukking bestudeert hier binnen het kader van Romeinen 5, kom je tot ontdekking dat het moet zijn verdrukking vanwege het geloof. En dus om des geloofs willen voet men heten mag. En dus beproeving des geloofs. Met andere woorden, als we zien dat deze uitdrukkingen toch synoniem zijn, de zin uit Jacobus 1 is volstrekt dezelfde zin als hier uit Romeinen 5. En het eigenaardig is dat het vervolg op het verhaal ook gelijk is. Want Paulus, die het wat uitgebreider vertelt, die zegt waarom in de verdrukking? Wetend dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid werkt weer bevinding. En de bevinding werkt hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. En hij zegt dus, verdrukkingen hebben tot gevolg lijdzaamheid. En waar wij leren te lijden, en daar geduldig in zijn, waar we dat niet uit de weg gaan en dus vasthouden aan ons geloof, want daar komt het op neer, en ons leven uit geloof, daar wordt bevinding gewerkt. Vers 4, de lijdzaamheid werkt bevinding. En bevinding is gewoon een ouder woord voor wat wij tegenwoordig aanduiden als ervaring. Zodat u meteen ziet dat het alles te maken heeft met volwassen worden. Dat heeft met ervaring te maken namelijk. Bevinding. En daarna, de ervaring werkt hoop. Om de eenvoudige reden dat de ervaring ons leert dat verdrukkingen van tijdelijke aard zijn. En ik had nog wel misschien wat cynisch zeggen. De ervaring leert ons dat heel ons leven hier van tijdelijke aard is. Verdrukking gaat voorbij. Wat, zei de apostel, die verdrukking gaat zeer haast voorbij, zeer spoedig. Zeer snel. Maar dat zijn woorden uit 2 Korinthe 4. En die laat ik maar even voor het gemak buiten beschouwing. Maar opdat u zou weten dat die dingen nog op andere plaatsen staan ook. Hè? Hoe dan ook. Het resultaat van verdrukking is lijdzaamheid. En daarvan ervaring of bevinding. En daarvan hoop, toekomstverwachting. Want ervaring leert ons dat we onze verwachting zouden stellen. Niet op dingen van dit leven. Maar op wat hierna komt. Dat heb ik bijna letterlijk ontleend aan Prediker. Die zegt precies hetzelfde namelijk. Nou, hoop. En daarna zegt hij, en die hoop beschaamt niet, dat wil zeggen, we zullen geen teleurstelling te verwerken krijgen in de toekomst. Die verwachting, die toekomstverwachting die we hebben, die hoop die we hebben, is terecht en zal ook vervuld worden. Wij zullen niet beschaamd worden, waarom niet? Wel, omdat wij deel hebben aan de liefde Gods, omdat we één gemaakt zijn met Christus. En omdat, maar het is hetzelfde, omdat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. God heeft ons zijn geest gegeven. En dat is het onderpand, staat op een andere plaats, van onze toekomende erfenis. Met het feit dat wij zijn leven, zijn geest hebben ontvangen, staat onze zaligheid en onze toekomst dus ook inderdaad vast. Wij zullen deze heerlijkheid ontvangen waarin wij roemen. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid. En die hoop wordt versterkt door verdrukkingen, want die bewerken lijdzaamheid en die bewerken bevindingen, die bewerkt hoop. En die hoop beschaamt niet en dus weten wij dat de heerlijkheid die we ontvangen zullen afkomstig is van het lijden hier, zoals het gezegd werd in Romeinen 8. Nou, moeilijker is het niet. Waarna de apostel het nog een keer uiteenzet en zegt, nou ja, als de Heer al voor ons gezorgd heeft toen wij nog zondaren waren en ons gered heeft, hoeveel te meer zal hij ons redden van de toekomende toorn, nu wij kinderen God zijn. Dat zijn de volgende versen in deze pericoop in Romeinen 5. God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Wel veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn leven of door zijn bloed, zullen wij behouden worden van de toorn. En dus hebben we goede moed, hebben we hoop enzovoorts. Nou, hebben u die gedachten nou even vast? Hè? Of u begrijpt, een avaat is nou niet de vraag. De vraag is alleen of u de gedachten van de apostel even vast hebt. Dan gaan we daarmee weer naar Jacobus. Die zegt, acht het voor grote vreugde. Hij had u kunnen zeggen, roem erin. Wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, in verdrukking namelijk, weten dat de beproeving uw geloofs, dan wel die verdrukking, leidzaamheid werkt. Net als Paulus. En dan vers 4, doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk. Er is de vraag, hoezo, wat moet er nog aan die aan de leidzaamheid dan worden toegevoegd? Leidzaamheid zal namelijk verder zich ontwikkelen, staat er. Zou een volmaakt werk produceren. Nou, hoe ontwikkelt zich dan leidzaamheid? En ik geef u de verzekering, u en ik zouden er niet opkomen en zouden de vraag niet kunnen beantwoorden. Dan, hoezo leidzaamheid en dan nog meer? Wat nog meer dan? Nou, het antwoord is, als de leidzaamheid een volmaakt werk heeft en dus zijn werk volkomen, zelfs volmaakt, zijn werk volkomen in ons doet, dan ontstaat in ons niet alleen deze leidzaamheid, maar ontstaat als gevolg daarvan ook bevinding. En vervolgens hoop. En die hoop beschaamt niet, waarom niet? Omdat we op grond van deze dingen inderdaad volmaakt gesteld worden, zonder vlek of rimpel, zonder gebrek, zullen wij gesteld worden voor de rechterstoel van Christus en daar loon ontvangen. Heel simpel. Volstrekt dus dezelfde gedachtegang. En Jacobus zegt dan ook, de leidzaamheid hebben volmaakt werk, opdat gij mocht volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. Nou, zo zouden wij aan het eind van ons leven hier, of aan het einde van onze bedeling, want dat lijkt me meer van toepassing om het zo te zeggen, maar zo zouden wij gesteld worden voor de rechterstoel van Christus. Volmaakt, volwassen, geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. Waarbij wij geleerd hebben te leven uit geloof. Juist en vooral doordat ons geloof beproefd geworden is. Want begrijp je me goed, geloven op zich, ja, dat stelt niet, natuurlijk op zich niet zoveel voor. Dat is ook makkelijk. Dat meen ik ook echt. Tot geloof komen, om zo te zeggen, is dus ook niet zo'n moeilijke zaak. Problemen komen meestal pas later. Dan kijk je hartje aan de Heer Jezus geven. Ik bedoel, dat is niet zo moeilijk. En meer bedoel ik daar niet mee, hoor. Tot geloof komen is niet zo moeilijk. Maar daarna uit geloof leven, dat blijkt voor velen wel moeilijk te zijn. En het wordt moeilijker naarmate dat geloof vervolgd of beproefd of gewoon bestreden wordt. En waar het niet bestreden wordt, is het makkelijk zat. Maar waar het wel bestreden wordt, wordt ons geloof dus beproefd en zal moeten blijken in de praktijk van ons leven wat dat geloof eigenlijk waard is. En hoe meer het beproefd wordt, hoe sterker het wordt, als alles goed gaat, want zo hoort het te gaan. Hoe meer het beproefd wordt, hoe sterker het wordt en hoe sterker het wordt, hoe volmaakter, hoe volwassener wij zullen zijn en zullen blijken te zijn in de dag van Jezus Christus. Dat wil zeggen, bij de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is waar het om gaat. En dat is waar Paulus het over heeft. En dat is waar Jacobus het over heeft. Want die zegt dat we volmaakt zouden zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. Maar de vraag is, wie zou dat moeten beoordelen? Of wij volmaakt zijn en geheel oprecht en in geen ding gebrekkelijk. Toch alleen de Heer Jezus zelf maar, die ons hoofd is, die ons dit leven gegeven heeft en die ons zijn geest gegeven heeft. En daar gaat het maar om. Het is dus hier in Jacobus 1 niet alleen dezelfde gedachten, maar voor een groot deel zelfs dezelfde woorden die gebruikt worden en hier en daar zelfs dezelfde zin die gebruikt wordt, zodat je daarna afvraagt, als je nou theoloog was, weet je wel, dan vroeg je vervolgens af, wie heeft het van wie overgeschreven? Moet het minstens één zin volkomen gelijk en niet ontleend aan het Oude Testament. En bovendien waren zulke verschillende mensen, Paulus en Jacobus, dat geloof ik ook inderdaad, dat het heel verschillende mensen waren. Maar hoe komt het dat ze dezelfde gedachten ontwikkelen en daarbij zelfs hetzelfde woord gebruiken? Je zou toch zweren dat de een het van de ander heeft overgeschreven? Die gedachte heb ik trouwens veel vaker, hoor, als ik mijn Bijbel lees. Ik ben van mening namelijk, maar dat is nou ons onderwerp niet, ik ben van mening dat de apostel Petrus voor het schrijven van zijn brieven alle brieven van Paulus gelezen heeft. En daar heb ik een goed argument voor. Niet alleen maar dat argument wat zo moeilijk te bewijzen is in korte tijd althans. Het argument van zie je wat zijn dezelfde gedachten en dezelfde woorden enzovoorts. Nee, ik bedoel gewoon, Petrus zegt gewoon dat Paulus in al zijn zendbrieven over dezezelfde dingen geschreven heeft. En dat kan hij alleen zeggen als hij al Paulus' zendbrieven gelezen heeft. En dan moeten er toch al meer dan een stuk of 2, 3 geweest zijn. Die hij dan gelezen heeft. Hè? Zodat als je daarna vraagt, wie's brieven zijn ouder, die van Petrus of Paulus, ben ik op grond van deze dingen te zeggen, het kon wel eens wezen dat Paulus' brieven ouder zijn dan die van Petrus. Dat is niet algemeen aanvaard, daarom zeg ik het ook. Toch? En nou even de vraag, welke brief is ouder, die van Jacobus of Paulus? Wie zou van wie overschrijven? Nou goed, nou even zonder data in gedachten, want die kennen we toch niet, dus dat moet je ronduit vergeten. Wie zou van wie overschrijven? Acht u Paulus in staat om wat van Jacobus over te nemen? Nee, hè? Ik ook niet eigenlijk. Acht u Jacobus in staat om iets van Paulus over te nemen? En dan knik ik, ja, daar acht ik hem toe in staat. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het dus zo is, want dat kunnen we helemaal niet bewijzen, maar waarmee wel gezegd is dat dus helemaal niks te bewijzen valt omtrent de ouderdom van deze brieven. En dat zeg ik met opzet, want de algemene gedachte is gewoonlijk dat de brief van Jacobus de oudste brief is van het Nieuwe Testament. En als dat zo is, dan zou Paulus dus van Jacobus hebben overgenomen, is dan het idee. Wellicht. Maar je kunt die conclusie niet trekken. Ik zou niet weten op grond waarvan je die conclusie zou trekken. De conclusie dat Jacobus de oudste brief is van het Nieuwe Testament, wordt getrokken uit dat men constateert dat aan de gedachte aan de waarheden, zoals Jacobus die uiteenzet, het een en ander ontbreekt. Dus zal het wel ouder zijn. Maar dat is alleen een argument voor degene die gelooft in de evolutie en anders niks. He? Want voor anderen is het geen probleem. Het kan toch best zijn dat de bediening van Paulus ouder is dan die van Jacobus. En dat Paulus gewoon een uitgebreidere bediening had, meer mogelijkheden had. He? Meer begiftigd was dan Jacobus. En dat Jacobus slechts een beperkte bediening had. En dus zich beperkte in zijn schrijven. Waarom nou niet? Dat kan toch. Wij komen daar dus op die manier niet uit. Het is ook niet zinvol om daarop in te gaan. We gaan er met opzet op in om u te laten zien dat een vergelijking tussen deze beide brieven geen enkele tegenstrijdigheid oplevert. Integendeel, we vinden volstrekt dezelfde gedachten. En ik persoonlijk, als ik het moet zeggen, maar we vragen dat binnen afzienbare tijd wel eens na, bij Jacobus zelf uiteraard, vragen we hoe hij aan die mooie zin kwam, wetend dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Van wie je die had, toch? Ik ben er erg benieuwd naar, maar het is maar voor de statistiek, want het heeft verder geen enkele betekenis natuurlijk. Het is gewoon een volstrekt bijbelse gedachte. En voor de goede orde, ik ben ook wel op het idee gekomen dat het dezelfde Heilige Geest was die beide apostelen inspireerde. En waarom zou diezelfde Heilige Geest nou niet 2 keer dezelfde zin gebruiken? Hè? Goed, maar dat weer even terzijde. Waar het dus om gaat, en dat is de gedachte die naar voren gebracht wordt, dat wij als gelovigen erop bedacht zouden zijn dat inderdaad dat geloof beproefd zou worden. En daar gaat het maar om. En dat we daar niet negatief over zouden doen, maar dat we dat zouden aanvaarden, opdat daardoor ons geloof gesterkt zou worden en omdat we daardoor zouden leren te leven uit geloof. En dat is wat de Heer van ons wil. Hij wil ons het een en ander leren. En hij wil ons wat leren opdat wij zouden volwassen zijn. En opdat wij op grond van die volwassenheid in de toekomst zouden delen in zijn heerlijkheid. Dat is de gedachtegang. En waar wij allen te maken krijgen als gelovigen met beproeving, verdrukking of hoe het allemaal maar heten mag, met lijden in het algemeen, wordt ons gezegd, nou maak je er maar niet ongerust over. Integendeel, het is een zeer positieve zaak, want de Heer zal alle dingen doen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Dat is nog een keer hetzelfde, maar dan in algemene termen, maar het was niettemin ook Romeinen. Romeinen 8 trouwens, zelfde Romeinen 8, waar staat dat het lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, dus het gaat daar ook over. Vandaar dat we ons niet ongerust zouden maken. Dat is ook wat Petrus zei overigens, maar daarover hebben we het wellicht nog weer na de pauze. Ik kondigde aan misschien te spreken over wat de apostel Petrus nog over dit onderwerp naar voren brengt. Dat doe ik dan maar even. En in ieder geval zou ik dan moeten verwijzen naar 1 Petrus hoofdstuk 4. Waar je bijna volstrekt dezelfde woorden vindt. 1 Petrus 4, vers 12. Waar de apostel schrijft: geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking, zeggen de vertalers er dan bij, want onder hitte moet verstaan worden verdrukking. Het Oude Testament in bijzonder spreekt immers over de hittigheid des toorns enzovoorts. Hitte als aanduiding van verdrukking. Houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Hij zegt dus gewoon, verbaas je er niet over. Het is niet wat vreemds als die verdrukking komt. Er overkomt u niet iets vreemds. Het is zelfs vanzelfsprekend dat die verdrukking komt, zegt hij in vers 13 vervolgens. Hij zegt, maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. En hier staan precies dezelfde dingen als in Jacobus 1 en Romeinen 5. Alleen Petrus die zegt het op geheel eigen wijze. Hetgeen des te meer de indruk wekt dat Jacobus zijn gedachten bijna letterlijk van Paulus heeft overgenomen. Zo kom je daaraan, hè. Maar Petrus zegt ongeveer hetzelfde. Hij zegt, die verdrukking die u overkomt is niks bijzonders. Maar die moet je beschouwen als verzoeking, want zo staat het in vers 12. Hitte der verdrukking, die u geschiet tot verzoeking. Dat wil zeggen dat geloof verzocht wordt, beproefd wordt. Want daar komt het in de praktijk op neer. En hij zegt dan, dat is niet wat vreemds, dat hoort er zo bij. Want, er staat maar, dat kan natuurlijk ook. Maar want, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. En dan zou je verder lezen in Romeinen 8 vers 18... Wij weten nou eenmaal dat het lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En Petrus zegt, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid, alsjeblieft, u moogt verblijden en verheugen. Dat wil zeggen, wanneer die heerlijkheid aan ons geopenbaard wordt, dat zal zijn bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, aan het einde van deze bedeling, en dan zullen we heerlijkheid ontvangen in plaats van het lijden, waarbij het lijden kennelijk niet opwoog tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En als je nou vraagt waaruit bestaat die verdrukking of beproeving of hitte, wel zegt de apostel, vers 14, indien gij gesmaad wordt, anders synoniem dus, verdrukking, lijden. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Enzovoorts. En dus, deze dingen overkomen ons, maar ze zullen leiden tot heerlijkheid. Daarna zegt de apostel hetzelfde als wat ik er straks gezegd heb. Namelijk dat het niet gaat om verdrukking van de oude mens als zodanig. Maar dat het gaat om verdrukking vanwege onze positie als gelovigen. Want daar staat in vers 15, doch dat niemand van u lijde als een doodslager of dief of kwaaddoener. Of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Vind ik altijd een mooie, hè. Want heel wat lijden wat over de mens komt, komt over hem omdat hij zich met de dingen van een ander bemoeit. Staat hier gewoon. Een die zich met eens anders doen bemoeit. Moet je het lijstje even nemen, een mooi lijstje. Hè? Doodslager, dief, kwaaddoener en iemand die zich met een ander bemoeit. Bestaat het toch? Ik wil niet zeggen dat het op gelijk niveau staat, maar het komt met elkaar overeen. Hierin dat het inderdaad lijden tot gevolg heeft. Men zal vervolgd worden, uiteraard. Maar, zegt hij, indien iemand lijdt als christen, vanwege dat hij christen is, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen, wat dit betreft. Wat betekent dat, hè? En daar gaat het maar om. En bovendien, dat zegt de apostel ook niet zomaar, want hij doet het eigenlijk net als de apostel Jacobus. Hij introduceert namelijk deze beginselen meteen aan het begin van zijn brief. Eigenlijk doet Paulus dat ook in Romeinen. Alleen in de eerste hoofdstukken van Romeinen is Paulus nogal langdradig, met als gevolg dat je hoofdstuk 5 nog kunt rekenen tot het begin van de brief. En daar spreekt hij dan over lijden en heerlijkheid enzovoort. Maar Jacobus doet het meteen in de aanhef van zijn brief. En Petrus doet dat feitelijk ook. Petrus doet namelijk precies hetzelfde. Hij stelt eerst vast in 1 Petrus 1, vers 3. Hij stelt eerst vast dat God ons heeft wedergeboren, vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Overeenkomend met Jacobus 1, vers 18 dus. Volstrekt hetzelfde. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Het doel van onze wedergeboorte is gelegen in, nu nog in de toekomst. De hoop namelijk, die toekomstverwachting die we hebben. En God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus. Want we hebben aan hem deel gekregen enzovoorts. En dat tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. En wat hier erfenis heet, heet elders loon. Of het heet gewoon heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Daaruit bestaat die erfenis. Zoals Paulus zegt in Romeinen 5, die hoop beschaamt niet, want God heeft zijn geest in ons gegeven. En op een andere plek zegt hij, de geest is het onderpand, de garantie dus van onze toekomende erfenis. Loon dus. Heerlijkheid, of hoe het maar heten mag. En Petrus noemt hier precies hetzelfde. En zegt dan dat wij ons in deze dingen verheugen, vers 6, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zeggen de vertalers, voor korte tijd, hè, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, want in ons leven als gelovigen zullen wij verzocht worden. En dan doet hij hetzelfde als wat Jacobus deed. Jacobus noemt eerst het woord verzoeking. En meteen daarop noemt hij het woord beproeving daarvoor in de plaats. Want verzoeking is een tamelijk negatief begrip. Verzoeking heeft tot doel iets of iemand ten val te brengen. Dat is dus erg negatief. Maar zowel Jacobus als Petrus zeggen, nou ja, verzoeking, dat is wat het is. Maar wij zouden het positief interpreteren en daarom er ook in roemen en ons erin verblijden. En wij zouden het dus niet noemen verzoekingen, maar beproevingen. En beproeving is veel positiever, want een beproeving is eigenlijk gewoon maar een test. Beproeving heeft niet tot doel iets kapot te maken. Beproeving heeft tot doel om de kwaliteit van iets vast te stellen. En dat is nog het meest neutrale, want in de praktijk heeft beproeving zelfs wel tot doel iets verder te ontwikkelen. En dat is maar waar het om gaat, hè. Beproef maar eens uitgebreid hoe sterk je bent, lichamelijk. Het zal blijken dat je veel sterker wordt erdoor. Zo gaat het nou eenmaal. Dat is oefening. En dus zegt hij, het zijn weliswaar verzoekingen, en dat zei Jacobus ook. Acht het voor grote vreugde wanneer geen veelheid verzoekingen valt. Maar hij zegt dan, weten dat de beproeving, en hij schakelt over naar een veel positiever begrip dus. En dat doet Petrus hier ook. In vers 6, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, want dat is het wat verzocht wordt, en vervolgd en verdrukt wordt, geloof namelijk, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is van goud, maar goud wordt ook beproefd, enzovoorts, hè, opdat de beproeving uw geloofs, en dan sla ik de rest van de tussenzin over, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Dus waar moet de beproeving toe leiden? Tot lof en eer en heerlijkheid. Nou, dat is net wat we gelezen hebben in Romeinen 5 uitgebreid. En zojuist ook in 1 Petrus 4. En dan is de vraag, maar wanneer ontvangen we dan die heerlijkheid? Die lof, die eer? Wel, het staat er hier ook bij. In de openbaring van Jezus Christus. Dat wil zeggen, als hij zal geopenbaard worden. Want dan zullen wij van hem heerlijkheid ontvangen en zelfs delen in zijn heerlijkheid. Maar in afwachting ervan hebben wij hem niet gezien, vers 8 van 1 Petrus 1. hebben wij hem nochtans lief, enzovoorts. En worden wij opgebouwd in het geloof. Dat staat er niet letterlijk zo, maar zo zeg ik het nu. Sinds dat wij tot geloof gekomen zijn, en in afwachting van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus straks in de toekomst, worden wij gebouwd in het geloof. En natuurlijk geldt ook zolang wij in dit lichaam zijn. Vanzelfsprekend, maar de Bijbelse gedachte is niet zolang wij in het lichaam zijn. De Bijbelse gedachte is, het duurt voort tot aan de wederkomst van Christus aan toe. Want daar zouden wij onze verwachting op stellen. En niet zouden wij verwachten onze dood. Integendeel, wij zouden verwachten de heerlijkheid van Christus. En dus in afwachting daarvan verkrijgen wij, vers 9 van 1 Petrus 1, verkrijgen wij het doel, er staat einde, maar in oud-Nederlands is dat het woord doel. Dat is het einde dus, hè. Het einddoel zeggen wij dan tegenwoordig, omdat wij ons bewust zijn dat wij in het Nederlands deze begrippen niet meer goed kennen. En voor de zekerheid gebruiken we dan allebei de woorden. Ze krijgen het doel van ons geloof, namelijk wat dan hier genoemd wordt de zaligheid der zielen. Daar ga ik niet op in. Waar het in ieder geval om gaat in dit schriftgedeelte, laat ik dan met andere woorden zeggen. Ik ga er wel op in, maar dat duurt nog enige weken, wellicht maanden. Ik kom er echt op terug. Maar laat ik het met andere woorden zeggen, dit schriftgedeelte. Dan kom ik terecht in 1 Petrus 2. Daar staat in vers 2, als nieuwgeboren kinderkens, baby's, staat er gewoon in de Engelse vertaling. Als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Ofwel opgroeien, en ik heb gemerkt dat in sommige handschriften zelfs staat, opgroeien tot zaligheid. Want wat de apostel Petrus hier zegt, zegt de apostel Jacobus ook. De bedoeling is dat men van kind van God opgroeit tot het zoonschap of gewoon tot volwassenheid. Of met het woord uit de Statenvertaling tot volmaaktheid. En daartoe dient het woord van God wat wij ontvangen, dat zegt Jacobus ook, maar daar hebben we het een andere keer over. En daartoe dienen ook de beproevingen en dat is af te leiden hier ook uit 1 Petrus 1. Het is volstrekt, maar volstrekt dezelfde gedachte en er is niks mee mis. En ik hoop dat u begrijpt dat ik dus onder andere sta te vertellen dat de begrip beproeving of verzoeking in Jacobus 1 of in Petrus helemaal niet noodzakelijk van doen heeft met wat wij kennen als de grote verdrukking. Dat kan wel ermee verband houden, maar het hoeft helemaal niet. En daar gaat het maar om, hè. Nou goed, dat is Petrus. In dat verband zou ik natuurlijk ook nog moeten of in ieder geval kunnen noemen. 2 Korinthe 4 heb ik uit het hoofd al even geciteerd. En al deze hoofdstukken in 2 Korinthe gaan daarover. In ieder geval hoofdstuk 3, 4 en 5. Er staat in deze hoofdstukken, met name in hoofdstuk 3, dat wij dienaren geworden zijn. Sinds we wedergeboren zijn, dienaren geworden zijn van het nieuwe verbond. En dus daar trouw aan zouden blijven, hem zouden dienen. En dan zegt vers 16 van hoofdstuk 4, daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, en zelfs vervolgd en verdrukt wordt, zoals het al stond in vers 8, 9 en 10. Hoewel dus onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige, die van het hart, waar ons geloof zetelt, wordt nochtans de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Die wordt namelijk opgebouwd. Terwijl aan de ene kant de uitwendige mens vervolgd, verdrukt wordt, wordt tegelijkertijd en mede daardoor de inwendige opgebouwd en vernieuwd van dag tot dag. En dan vers 17, ik sta er heel kort. Want onze lichte verdrukking, hij vindt het verhoudingsgewijs licht. Al kan het je de kop kosten. Nee, wat grof gezegd, maar ik bedoel het ook letterlijk dus. Hè. Het kan je het leven kosten, deze vervolging. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat. Ik denk altijd, je moet die woorden omdraaien, dan hoef je niks toe te voegen. Die zeer voorbij haast. Lijkt mij voldoende. Dus dat is wat er staat. Het gaat snel voorbij. Hè. Onze deze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt, heb je datzelfde woord weer, leidzaamheid, werkbevinding enzovoort, werkt of bewerkt ons of voor ons, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, want ik ben verzekerd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat staat hier niet, de laatste, maar dat was Romeinen 8. Maar het is volstrekt dezelfde gedachte dus, hè? Ik kan het niet missen, het is op dezelfde schrijver. Maar onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt onze gans zeer uitnemend eeuwig gewicht, of gewoon hoeveelheid, der heerlijkheid, zodat verdrukking leidt tot heerlijkheid. Acht het dus voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verdrukkingen valt, want dat bewerkt leidzaamheid, en als dat een volmaakt werk heeft, zullen wij heerlijkheid ontvangen in de toekomst. Dat is de gedachte, dat is wat Jacobus ook schreef. En hij zegt er bovendien bij, hier in 2 Korinthe 4, dat al deze dingen zo zijn, omdat wij niet aanmerken de dingen die men ziet. Wij stellen onze niet onze verwachting op uiterlijke dingen. Wat aanmerken wij dan wel? Staat erachter, hè? De dingen die men niet ziet. Toen lazen wij daar straks bij Petrus, en ik heb het heus van tevoren thuis niet uitgedacht, maar ik heb nou die schriftplaatsen in gedachten. Toen lazen wij bij Petrus dat ons geloof beproefd wordt, maar dat we in afwachting daarvan de Heer Jezus niet zien, maar nochtans lief hebben. Wij zien hem niet, maar we hebben hem lief. En hier staat, wij aanmerken dingen die wij niet zien. Wat aanmerken wij dan? Wat letten wij dan op? Volgens Petrus Christus. En daarna leggen we de Hebreeënbrief ernaast. En daar staat gewoon, want aanmerkt deze apostel en hoge priester onze belijdenis, namelijk Christus. Of ziende op Jezus de overste leidsman en volleinde des geloofs. Of wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Waar je die Bijbel ook openslaat, welke brief ook, je vindt dezelfde gedachte. En hier staat het ook. Wij aanmerken onzienlijke dingen, maar in het bijzonder, wij aanmerken of letten op, of herstellen onze hoop op de Heer Jezus Christus. En daarna zegt de apostel, want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk. Zoals het lied zegt, hè? Kom, Kees. Maar die is het nou niet, dus droef ik. U kent het niet, toch, of niet? Het staat niet meer in de bundel, geloof ik. Kom, Kees, het is maar tijdelijk. Het zal wel weer overgaan. En in de variant, ik zou maar naar huis toe gaan. Maar goed. Maar zo is het. De dingen zijn maar tijdelijk. En de ervaring leert ons dat de dingen tijdelijk zijn. Dat heb ik er straks gezegd. En uit ervaring leren wij onze verwachting te stellen niet op de nabije toekomst. Verwachting is immers altijd verwachting van toekomstige dingen. Maar niet op de nabije toekomst, maar op de uiteindelijke toekomst. De erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, zei Petrus. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, deze dingen van het nieuwe verbond namelijk, zijn eeuwig. Want wij weten dat zo het aardse huis verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Waarna de apostel aan toevoegt dat de hoedanigheid van dat gebouw, van dat lichaam dat wij zullen ontvangen ook in de toekomst, en in het algemeen van onze positie straks in de hemel, dat die is afhankelijk van onze trouw in onze dienst aan de Heer nu. En waar onze dienst aan de Heer per definitie lijden, vervolging namelijk, verdrukking met zich meebrengt, kan dus gezegd worden dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Niet omdat lijden zo waardevol is, maar omdat het een lijden is wat over ons komt, omdat wij trouw zijn aan de Heer. Hem geloven, dat is hetzelfde als hem trouw zijn, taalkundig althans, hem geloven, hem dienen en onze verwachting op hem stellen. En de volgende versen spreken dan ook over dat wij allen moeten, vers 10, geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat wij van hem uiteraard loon zouden ontvangen, een verheerlijkt huis, een verheerlijkt lichaam, of voor het algemeen heerlijkheid zouden ontvangen. Dat is de gedachtegang. En dat het tot stand komt, eventueel via die verdrukking, dat is een volstrekt bijbels gegeven. En daarna hebben we natuurlijk de woorden uit Filippenzen 2, ik kan niet nalaten in dit verband aan te noemen, Ik kan deze schriftplaatsen noemen. Moet ik noodzakelijk Filippenzen 2 ook noemen. Waar ons dit voorbeeld voorgehouden wordt. Waar onze blik gericht wordt inderdaad op de Heere Jezus zelf. Zodat we onze blik vestigen op degene die we niet zien. Maar nochtans lief hebben. Wel nu zegt de apostel Paulus. Dat gevoelen of die gezindheid. Zij in u, vers 5 van Filippenzen 2. Dat gevoelen zij in u het welk ook in Christus Jezus was. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft. Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd of geledigd, staat er eigenlijk. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is aan de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam of gelovig, want het is echt hetzelfde, gehoorzaam of gelovig geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Als er iemand was die vervolgd werd om zijn geloof, was het de Heer Jezus. Als iemand vervolgd werd vanwege zijn dienst aan God, was het de Heer Jezus. Als iemand vervolgd werd vanwege zijn trouw, was het de Heer Jezus. En het leidde tot zijn dood, ja, de dood des kruises. Maar om die reden, dat is vers 9, daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. God heeft hem verheerlijkt dus, opdat in zijn naam zich zou buigen alle knieën dergene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer zij tot heerlijkheid van God de Vader. Alzo mijn geliefden, acht het voor vele, voor grote vreugde wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Dat staat er natuurlijk weer niet, maar zo had het verhaal verder kunnen gaan. Maar daar gaat het wel over. Waarbij inderdaad gesproken wordt over ons praktische leven, eventueel zoals over werk enzovoort. Wij komen daar uiteraard later uitgebreid op terug, omdat Jacobus dat ook doet. Maar waar het om gaat is dat hier uiteengezet wordt hoe de Heer Jezus verdrukking, vervolging heeft doorstaan enzovoort. Daarin trouw gebleven is en inderdaad hij is met eer en heerlijkheid gekroond. En dat voorbeeld zouden wij voor ogen houden en het dus niet als iets vreemds beschouwen wanneer wij vervolgd worden enzovoorts. Tragiek wil dat ook in het tegenwoordige christendom, juist ook in evangelisch christendom, van alles gedaan wordt om maar door de wereld serieus genomen te worden, om erkenning te vinden, om aanzien te verwerven, plaats te verwerven in de Tweede, wellicht zelfs Eerste Kamer en al dat soort van zaken meer. Ja, ik noem er maar een paar dwarsstraten die me soms helaas te binnen schieten. Maar ik moet u zeggen, dat is niet waar het om zou gaan. Dat zijn allemaal dingen die tot doel hebben om vervolging of verdrukking te vermijden. En dus zoek men erkenning. En ik heb het dus aan Paulus nagevraagd. Die zei, ja, dat zeg je nou, zei Paulus. Hij zei, maar weet je wat men in de eerste plaats doet om die verdrukking of vervolging te vermijden? De wet prediken. Galaten 6. Al degenen die u noodzaken besneden te worden en die u onder de wet willen brengen, doen dat opdat zij vanwege het kruis van Christus niet vervolgd zouden worden. Want waar je mensen maar een wet bijbrengt enzovoorts, daar vind je de erkenning van de wereld. Men is misschien met de inhoud van die wetten niet 100% eens, maar dat de mens wetten zouden moeten worden opgelegd enzovoort, dat is een volstrekt werelds gegeven. En waar men dat dan doet, daar wandelt men mooi in het straatje van de wereld en zal men ook niet vervolgd worden. Op het moment dat de christendom een wettisch christendom werd, hielden de vervolgingen op. Dat is historisch, maar het staat gewoon in de Bijbel zelf. Allerlei dingen die men doet om door de wereld geaccepteerd te worden om aan het lijden te ontkomen. Hetgeen meteen betekent dat het evangelie inderdaad geen boodschap is naar de mens. Maar dat is Galaten 1 waar Paulus het uitgebreid zegt. Geen boodschap is naar de mens. Het echte evangelie is dat namelijk niet. Het echte evangelie is zelfs in strijd met menselijke filosofie. En waar men dat evangelie aanhangt en gelooft in de Heer Jezus Christus. En zeker waar men hem dient, zal men vervolgd worden. En ik denk altijd dat in ons geval dat niet zo sterk is, om de eenvoudige reden dat wij ons christenen noemen en omdat aan de andere kant de meerderheid van het christendom ook in Nederland gewoon een wereldwettisch, horizontaal gericht christendom is enzovoorts. En men vindt het niet nodig, of men ziet daar geen gevaar in. Maar men moest eens weten, want wij gaan onder dezelfde naam door het leven, christenen, maar denk erom dat wij een gevaar zijn voor de samenleving en voor de mens in het algemeen. Omdat we een boodschap hebben van een andere wereld. Een boodschap die zegt dat de mens moet sterven. En hoor je ze roepen? Mensen die kiezen voor het leven enzovoorts. Hè? Een Bijbelse term. Toegepast op het leven van de oude mens in plaats van, zoals de Bijbel doet, toegepast op het leven van de nieuwe mens. Men probeert dit leven te beschermen. En wat leren wij? Niet dat dat verkeerd is, dat leren wij niet hoor. Sommigen begrijpen mij nooit, hè. Wij leren niet dat dat verkeerd is, wij leren dat de Bijbel leert dat dat leven dood moet. En dat die oude mens voor God niet telt, voor ons misschien, maar voor God niet. En dat God ons nieuw leven geeft in plaats van het oude leven, wat niet geplaatst is onder de wet, maar in vrijheid gesteld is, omdat het in die vrijheid God zou dienen. Waar men dat leert en waar dat doordringt, maakt men zich vijanden. Zo is het nou eenmaal. En het feit dat wij als gelovigen niet vervolgd worden, of nauwelijks vervolgd worden, is op zich niet zo'n gunstig teken. Laat ik u dat erbij vertellen. Waarmee ik niet zeg dat we dus vervolging moeten zoeken. Wat wij zouden doen, is gewoon trouw blijven aan de Heer en eventuele verzoeking doorstaan. En onze hoop stellen op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, zelfs binnen afzienbare tijd. Want dat zeg ik er tegenwoordig maar bij. Goed, daar zullen we het bij laten. Wij komen volgende keer op dit onderwerp terug. Meent u overigens niet dat ik u alle schriftplaatsen genoemd heb in de Nieuwtestamentische brieven waarover deze zaken gesproken wordt? Want dan zouden we nog wel een avondje werk hebben. We zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat we ook vanavond hier bij elkaar mochten komen, ons mochten stellen onder uw woord en mogen zien hoe u steeds dezelfde dingen naar voren brengt door verschillende apostelen, door verschillende brieven. Maar we danken u dat uw woord niet verandert, omdat u niet verandert en omdat u steeds dezelfde bent. Wij danken u daarom dat wij mogen leren verstaan dat waar wij trouw zijn aan u nu, terwijl wij nog in het lichaam zijn, zult u ons ook inderdaad erkennen in de toekomst en ons doen delen in die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. We danken u, Vader, dat u ons wilt doen opgroeien tot volwassenen, tot zoonschap, opdat u ons tot zonen zou kunnen aanstellen ook in de toekomst. We danken u dat we mogen beseffen dat u dit leven en zeker dit lichaam, wat niet nut was omdat het vlees was, dat u dat tot nut gemaakt hebt en gebruiken wilt zelfs tot eer van u. En we danken u dat wij de dagen die overblijven in het vlees, dat wij in die dagen niet der heidenen wil hoeven te volbrengen, maar uw wil mogen en kunnen volbrengen in overeenstemming met uw woord en uit die kracht die u ons hebt gegeven. We danken u daarom dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade en dat die genade ons genoeg is, opdat wij levend uit die genade zouden leven inderdaad tot uw eer en daarmee ook tot eer van ons straks in de toekomst. Wij danken u daarom, Vader, dat we daarbij bepaald mochten worden en willen u vragen of u daadwerkelijk ons nabij wilt zijn en onze zwakheid te hulp wil komen, onze ogen wilt richten op uzelf, opdat wij door uw woord en wellicht zelfs door de omstandigheden in ons leven gedwongen worden om onze verwachting te stellen op u, zodat inderdaad uw kracht in onze zwakheid volbracht wordt. Wilt u zo ons nabij zijn, ook in de dagen die voor ons liggen, om Christus wil en uit de rijkdom van uw genade. Amen.